En dan zingen, dan lezen we uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 80.
Gebed om herstel van Israël. Voor de opperzangmeester op de Schoosranim. Een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt. Die tussen de Syriërs zit, verschijnt blinkend. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse. En kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Israëlen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons, onze naburen, tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Israëlen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten. Zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hen bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken? Zodat allen die de weg voorbij gaan en plukken. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgevroed en het wild des vels heeft hem afgeweid. O God der Israëlen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouden. Zij komen om van het schelden, uw aangezicht. Uw hand zij over de man, uw rechterhand, over de mensenzoon, die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Israëlen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gast in ons midden, en ik weet niet wie de gast is en wie niet natuurlijk, maar van harte welkom. Ik zie wel heel veel bekende gezichten. Fijn dat we elkaar weer eens mogen ontmoeten, na lange tijd. Maar gasten, van harte welkom, ook als u thuis, of misschien wel op een andere plaats, deze dienst met ons meemaakt. Welkom. Het is goed om samen te mogen luisteren naar het woord van de Heere, onze God. Ja, jongens en meisjes, ik neem jullie mee 500 jaar terug in de tijd. Iets langer geleden. Er was een grote jachtpartij in de buurt van Rome. Ze zijn op zwijnenwacht. Kijk, daar rijdt een ridder op zijn paard en hij spant zijn boog. Trekt de pijl naar achteren en hij schiet. Want hij ziet daar een wild zwijn en hij denkt, mooi, dan hebben we vanavond een heerlijk zwijnenboutje te eten. Maar helaas, hij mist. Hij geeft zijn paard de sporen en gaat achter het zwijn aan wat in het struikgewas in het bos verdwijnt. Er zijn heel wat ridders, edelen, hoge heren die heel veel plezier hebben in deze jachtpartij. Maar eentje is er helemaal niet zo blij. Eentje is er helemaal niet blij. Want hij kon niet mee op jacht. Terwijl hij dat wel heel graag had gewild. Hij moest thuis blijven. Het is de paus. Paus Leo de Tiende. Hij kreeg een bericht vanuit het Vaticaan dat de bul, dat is een hele grote brief, waar iemand, want zo'n bul was het, waar iemand vermaand wordt, waar iemand gezegd wordt dat hij verkeerd bezig is en dat hij straf zal krijgen als hij niet beter zijn best doet of niet anders wordt. Nou, die bul, die was gericht tegen Luther. Nou, die naam heb je vast wel gehoord afgelopen weken op school. Luther. We zingen straks ook nog uit een lied wat hij heeft gecomponeerd. Een lied van hem. Luther, die lastige monnik uit Duitsland. Daar was dus een bul tegen geschreven. Daarin werd hij gewaarschuwd en werd gezegd, Luther, wat jij allemaal zegt, dat deugt niet, dat klopt niet. Je moet terugkeren, terugkomen in de Romeinse kerk. Je moet terugkeren naar de leer van de kerk. Je mag niet meer protesteren tegen al die aflaten. Je mag niet protesteren met die stellingen die je gespijkerd hebt op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Ja, de paus is boos op Luther. En hij moet nu, net vandaag, nu ze op jacht zouden gaan, moet hij een inleiding schrijven bij die bul. En hij moet zijn handtekening eronder zetten. Dat moet de paus doen. De paus heeft dus geen tijd voor zwijnenjacht. Maar dat hij die jacht niet helemaal vergeten is, dat hij die niet helemaal uit zijn hoofd kan zetten, dat blijkt wel uit de inleiding die hij schrijft bij deze bul. Want in die inleiding vraagt de paus aan God of hij wil opstaan om voor zijn wijngaard te zorgen. Omdat het zwijn uit het woud de wijnstok heeft uitgevroed. En dan roept de paus niet alleen God op, maar ook nog Petrus en Paulus om de kerk te beschermen. Maarten Luther wordt vergeleken met een zwijn die de wijnstok vernielt, die de kerk vernielt. Maar de vraag is natuurlijk, wie is nu werkelijk het zwijn? De vraag is, wie richt nu de kerk echt te gronden? Is dat Maarten Luther, die met zijn stellingen tegen de aflatenhandel inging en de Bijbelse leer van de verzoening weer onder de aandacht bracht? Of is het de paus, die met alle kardinalen en bisschoppen de mensen een rat voor de ogen draaiden en het geld uit de zakken klopte om de dure kerkbouw te kunnen bekostigen? Ja, de paus heeft de woorden uit Psalm 80 misbruikt om Maarten Luther weg te zetten, om de leer van de vrije genade tegen te werken. De bul is bij Luther aangekomen. En weet je wat hij gedaan heeft, jongens en meisjes? Hij heeft hem verbrand. Want hij zei, ik moet niet naar de bul luisteren, ik moet naar de Bijbel luisteren, naar het woord van God, daar moet ik naar luisteren. Ik moet niet naar de paus luisteren, ik moet naar de Heere God luisteren. Ja, hij is de Rooms-Katholieke kerk uitgezet, maar door de Heere van de kerk ingezet om zijn wijngaard te herstellen. En we willen vanmorgen op deze zondag na hervormingsdag luisteren naar het woord van de Heer vanuit Psalm 80. En de tekst voor de bediening van het woord bestaat uit de 4 versen. De versen 4, 8, 15 en 20. En ik lees ze nog een keer met u en jou. Dus de versen 4, 8, 15 en 20. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O God der Heerschade, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. O God der Heerschade, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. O Heere God der Heerschade, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. En het thema van de preek is gebed om herstel. Want dat is Psalm 80, een gebed om herstel. Het herstel van die wijngaard, het herstel van Israël. En Nieuw Testament is gezien, mogen we zeggen, het herstel van de kerk. Een gebed dus om herstel. En dan hebben we twee aandachtspunten. Het terugkeren van God, vers 15. En dan het tweede is het terugkeren van ons, vers 4, 8 en 20. Dus een gebed om herstel. Het terugkeren van God, vers 15. En dan het tweede, het terugkeren van ons, vers 4, 8 en 20. Eerst dus het terugkeren van God. En daar wordt om gebeden in vers 15. O God der Heerscharen, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Deze psalm is gericht tot de herder van Israël. Opvallend is er dat in dit gebed niet alleen voor Juda het tweestammenrijk gebeden wordt, maar ook voor het tienstammenrijk. Het drie stammen die Rachel als grootmoeder hebben, of als moeder hebben, worden hier genoemd. Ephraim, Benjamin en Manasse. En jongens en meisjes, jullie weten wel, Ephraim en Manasse. Manasse, dat zijn zonen van Jozef. En Jozef en Benjamin waren broers, zonen van Rachel. En waarom is het dan zo vreemd dat er voor, ook voor het tienstammenrijk gebeden wordt? Nou, deze psalm is geschreven door iemand die uit het tweestammenrijk komt. Uit het tweestammenrijk, waar ook Jeruzalem in lag, geschreven door Asaf. Of door nakomelingen van Asaf. Asaf was een leviet. En Asaf en zijn nakomelingen die deden dienst als zangers in de tabernakel of in de tempel. Ze hoorden bij het tweestammenrijk Juda. En toch bidden ze ook voor het tienstammenrijk. Voor hen die zich eigenlijk van hen afgescheurd hadden. Die hen de rug hadden toegekeerd. Voor hen die niet meer naar Jeruzalem gingen om de Here te dienen in zijn tempel. Maar die naar Bethel gingen. Wat eigenlijk vlakbij Jeruzalem lag. Of helemaal in het noorden naar Dan gingen, waar de gouden kalveren stonden in Bethel en in Dan. Die gingen ze dienen. En even veel later dienden ze ook nog de andere gouden. Maar met die daad, door niet meer naar de tempel te komen, hebben ze heel veel verdriet. Verdriet teweeg gebracht, ook bij het tweestammenrijk. Het was al erg genoeg dat er twee koninkrijken waren gekomen. Israël, het tienstammenrijk, of Ephraim in het noorden en Juda in het zuiden. Het was al erg genoeg dat er twee rijken waren, twee koninkrijken. Maar nu is er ook een scheur gekomen in de dienst aan de Here. Door die gouden kalveren in Dan en Bethel. Maar in Juda zijn ze hun broeders niet vergeten en bidden ze voor hen. Want ze zien dat er gevaar op Israël afkomt en daarmee komt het gevaar ook wel op Juda af. Maar in eerste plaats op Israël. Het gevaar is het leger van Assyrië. Koning Tiglath-Pileser is in aantocht en hij staat bekend om zijn wrede praktijken. Zijn executies en deportaties. Als hij een stad inneemt, nou berg je dan maar, want dan ben je je leven niet zeker. Allerlei martelpraktijken die er dan gebeuren. Hetzelfde wat IS deed, hetzelfde wat Hamas gedaan heeft in Israël, dat deed Tiglath-Pileser ook. Berg je maar voor zo'n vredekoning. En wie overbleef, die kon rekenen op gevangenschap. Die werd meegenomen, gedeporteerd, ballingschap. En of je dan ooit nog eens thuis komen zou, dat wist je maar nooit. Hij is het zwijn waarvan we lezen in vers 14. Hij is degene die de wijnstok Israël kapot maakt. Die het omvroedt. Maar Asaf, je weet heel goed dat achter dit alles de hand ook van de Here zit. Dat de Here niets uit handen glipt. Dat de Here niet als een machteloze God maar toekijkt. Maar dat hij als almachtige ook deze dingen bestuurt. Ook koning Tiglath-Pileser. En dat kunnen we dan ook lezen. In versen 5 en 6. Hè, dat God zijn volk traan als eten en drinken geeft. Het verdriet overstroomt hen. We lezen over buren van Israël die ruzie maken over hen. Ze vechten om het land van Israël. Ze spotten met de Israëlieten. Achter dit alles zit de Heer. En daarom is er ook dit gebed om herstel. Of God alstublieft terug wil komen. Of hij ze niet in de steek wil laten en over wil laten in hun eigen gekozen wegen. Wegen bij God vandaan. Het is een schuldbelijdenis, maar toch worden er in deze psalm geen concrete zonden benoemd en beleden. Asaf ontkent ook niet dat ze er zijn, maar hij benadrukt ze ook niet. Nee, hij legt het accent meer op de trouw en de genade van God. De genade en trouw. Gods goede tierheid, zijn verbondsliefde, die heel duidelijk naar voren komen in de geschiedenis van het volk van God. En Asaf benoemt dat ook in deze psalm. Dat begint al in vers 9. Hij zegt, u heeft een wijnstok uit Egypte uitgegraven. En de heidevolken uit Kanaan verdreven. En daar die wijnstok Israël geplant. God heeft ze bevrijd uit het slavenhuis, uit Egypte. Heeft al die heidevolken weg laten jagen. Heeft hen een eigen land gegeven, het beloofde land. En daar mochten ze als waren als een wijngaard, een wijnstok groeien. Nou, jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een wijngaard gezien. Ik heb er wel eens een gezien op vakantie, wel eens in Frankrijk of in Duitsland. Ik heb er ook wel eens een gezien in Nederland. En dat ziet er prachtig uit. Er staan meestal de wijnstokken allemaal op een rijtje. In het buitenland zie je ze vaak tegen een berghelling op. Heel mooi om te zien. Mensen wonen vaak vlakbij die wijngaard. En kunnen zo goed voor die wijnstokken zorgen. Nou, in Israël zagen die wijngaarden er wel wat anders uit. Dan de meeste wijngaarden die wij kennen. In Israël bouwden ze vaak een muur om de wijngaard. Soms met een toren erop. En in die wijngaard werd dan ook een bak, een stenen bak gemaakt. En daar werden de druiven dan in uitgeperst. Dat deden ze. Een muur om de wijngaard. En zodat de wijnstokken niet zomaar leeggeplukt konden worden. En zodat de wilde dieren niet zomaar de wijngaard in konden dringen om de wijnstok te vernielen. Nou, het volk Israël groeide en bloeide als een wijnstok in de wijngaard in Kanaan. Maar dan gaat het mis met die wijnstok. Er gaat iets falikant mis. En dat gebeurt bij koning Salomo. Koning Salomo had heel veel vrouwen, wel 1000. En veel van die vrouwen waren heidense vrouwen. Met verschillende goden. En wat deed Salomo? Hij bouwde niet alleen een tempel voor de Heere, maar hij bouwde ook tempels voor de afgoden. Zodat zijn vrouwen ook de afgoden konden dienen die ze mee hadden genomen van huis. En hij ging zelfs met die vrouwen mee om die afgoden te dienen. Het is verschrikkelijk hoe Salomo de zonde zo het land liet binnenkomen. Hoe hij als leider van het volk zo het volk voorging in de afgodendienst. En het gevolg was, de straf was, dat het volk dus gescheurd werd in tweeën. In het 10-stammenrijk en in het 2-stammenrijk. 2 koninkrijken. En toen begon dat mooie koninkrijk, die prachtig ommuurde wijngaard, te vervallen. Er kwam een bres in de muur, een gat in de muur, jongens en meisjes. En door dat gat konden zomaar de wilde dieren naar binnen. Het is niet best. Voorbijgangers konden de wijngaard leegplukken. En de dieren van het veld konden naar binnen om de onderste druiven van de wijnstokken af te snoepen. En het zwijn uit het woud, die verrichtte nog het ergste werk. Die bracht nog de meeste schade aan. Want die wroette de wijnstok los. Zodat hij met wortel en al uit de bodem wordt gerukt. Maar dat gebeurt ook met Israël. Dat gebeurde toen met Israël. Ze werden beroofd. En uiteindelijk worden ze uit Kanaan weggevoerd naar een vreemd land. Ze worden in ballingschap gevoerd. En dan roept de dichter van de psalm in vers 15. O God van de legermachten, keer toch terug. U bent zo ver weg, kom toch terug. Laat ons niet aan ons lot over. Ook al hebben we dat zelf gekozen, maar keer terug. Geef ons niet over in de handen van de vijand, maar red ons. Keer terug, God van de legermachten, van de heerscharen, legermachten. U bent de machtige. U kunt de legers van Assyrië met gemak verslaan. Verander uw toorn toch in genade. U bent toch de God van bevrijding. U bent toch de God die met een machtige arm en een sterke hand ons verlost hebt uit Egypte. U bent toch dezelfde Uw trouw en genade veranderen toch niet. Kijk toch vanuit de hemel naar beneden, Heere. Zie om naar deze wijnstok. Zie om naar ons. Naar de stam die uw rechterhand geplant heeft. Niet omdat die wijnstok, omdat het volk het erna gemaakt heeft. Maar doe het om uzelf vanwege de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Vanwege uw belofte die u gedaan hebt. Vanwege het feit dat u het verbond met ons hebt gesloten. En door dat verbond de vader van uw volk bent. Want dat betekenen de woorden in eerste instantie. Uw zoon in vers 16. Dat slaat in de eerste plaats op Israël. Israël is Gods zoon vanwege het verbond wat hij met dat volk gesloten heeft. We komen dit ook in vers 18 tegen. Daar wordt Israël mensenzoon genoemd. Dat zie je wel vaker in het Oude Testament, onder andere in Ezechiël. Mensenzoon. En in Daniël duidt het woord op een hemelse verlosser. Daar is de mensenzoon een verlosser bij God vandaan. En in het Nieuwe Testament wordt het woord betrokken op de Heer Jezus. Hij is de zoon des mensen, de mensenzoon. En zo moeten en mogen we vandaag dan ook bidden. Keer toch terug, Heere, ook naar ons. Doe het omwille van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Keer toch terug, Heere. Laat ons niet in onze zonden en schuld liggen. En we hebben het niet verdiend, Heere, maar verlos ons. Red ons. Bid je dat? Bid u dat? Bid je dat mee? Voor ons land? Voor Nederland? Voor onze kerken? De christelijk gereformeerde kerken, maar ook de andere kerken in ons land? Bid u dat? Bid jij dat? Ook voor jezelf, voor je persoonlijk leven? Asaf bidt het ons voor. Keer terug, o God van de legermachten. Laat uw zoon, uw Israël, niet over aan het verderf. Uiteindelijk is het natuurlijk niet de Heere die terug moet komen. Hij is uiteindelijk niet weggegaan. Het is natuurlijk andersom. Het volk is bij hem weggelopen. Ze zijn niet meer naar Jeruzalem gekomen om hem te dienen en te aanbidden. Ze gingen naar Dan en Bethel om de gouden kalveren te dienen. En later ook nog andere afgoden. De Heere, de God van de legermachten, is naar de rand van Israëls samenleving gedreven, verdreven. En soms zelfs helemaal uit beeld verdwenen. Dan is het ook niet verwonderlijk dat er allerlei ellende staat te wachten. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor ons. Voor ons land. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We zien hier ook lijnen lopen in deze geschiedenis. Lijnen lopen in de geschiedenis van de kerk. De paus vergeleek de kerk al met de wijnstok. Die aangevallen werd door het zwijn Martin Luther. Maar uiteindelijk was het de dwaalleer vanuit Rome die als een zwijn uit het woud de wijnstok ombroette en schade toebracht. Maar wat een wonder. En de God van de legermachten, de Heere in de hemel, keerde terug tot zijn kerk. Had zijn kerk niet helemaal verlaten. Hij zorgde voor een reformatie. Hij zorgde ervoor dat er mannen opstonden die zijn woord onderzochten en het woord van God weer onder mensen brachten. Zodat ze het evangelie van vrije genade mochten verkondigen, dat het weer gehoord kon worden in de kerk. Want heeft de Heere toch een geduld gehad met zijn kerk. Steeds maar weer een dwaalzieke kerk. Steeds maar afwijken van het woord, steeds ongehoorzaam. Wat een geduld heeft de Heer. Ik betrap me er zelf nog wel eens op dat ik ongeduldig ben. De opvoeding, naar andere mensen toe. Dan is het dan goed om te denken aan het geduld van de Heer. Wat is Hij geduldig met mij? Zo is de Heer ook geduldig met de kerk. Hij zocht de kerk weer op. Hij dichtte de gaten en de scheuren in de muur van de wijnstok. En hij plantte haar opnieuw. Hij verzorgde haar. En hij zorgde er zelfs voor dat er weer vrucht kwam. En de kerk van de Reformatie, die kwam tot bloei. Niet alleen in ons land, maar onder andere ook in Duitsland, in Schotland, Engeland, Zwitserland. Ja, wat is daar nu nog van over? Laten we alleen maar naar ons eigen land kijken. Ik wil niet zeggen dat het vroeger alleen maar beter was. Maar de kerk nam vroeger wel een veel grotere, veel belangrijkere plaats in. Het woord van God nam een grotere plaats in. Ook in de samenleving. God en zijn woord hadden nog iets te zeggen, hadden autoriteit. En helaas ging er ook veel mis. We hoeven maar te denken aan de twisten die er waren in de kerk nog maar 100 jaar na de reformatie. Een twist tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Maar toch, vergelijk het eens met onze tijd. De kerken lopen leeg in ons land. Ik ben blij dat ik hier een hele volle kerk mag zien. Dat zie je hier op Urk en op de Bijbelbelt nog, maar in heel veel plaatsen worden ook kerken gesloten. De dwaalleer is in de kerk van de hervorming ook binnengekomen. En een afscheiding was helaas noodzakelijk. Maar ook in de afgescheiden kerken kwamen weer dwalingen binnen. En daar weten de broeders en zusters die aan de wieg van de Maranatha-gemeente stonden alles van. Dwalingen over de verzoening. Over het bloed van de Heer Jezus dat niet meer nodig bleek te zijn. Het is niet voor niets dat deze gemeente ontstaan is. Herders die bleken wolven in schaapskleding te zijn. En nog zijn de predikanten die het bestaan van God ontkennen en de noodzaak van verzoening niet zien. De wereld is de kerk binnengekomen. God en zijn woord hebben geen autoriteit meer in heel veel kerken. En hoe zal het met onze kerken vergaan? Hoe zal het met onze kerken vergaan? Blijven we als kerken trouw aan Gods woord? Blijven we op koers met zijn woord als kompas? Of laten we ons meevoeren door alle wind van leer? En hoe zal het met ons land gaan? Het recht van de meerderheid geldt. De verschillende regeringen in ons land hebben heel veel zaken die haak staan op God en op zijn geboden doorgevoerd. En bid u dan mee, God van de legermachten, keer toch terug. Neem de plaats in die u toekomt. Niet aan de rand van ons bestaan, maar in het centrum. Keer terug in onze persoonlijke levens. Keer terug in onze samenleving. Is God dan weggegaan? Nou, misschien ervaart u of ervaar je dat misschien wel zo, maar hij is nog steeds de almachtige en de alomtegenwoordige. Hij is nog aanwezig. Maar we hebben hem wel verdreven naar de rand van de samenleving, naar de rand van ons persoonlijk leven misschien ook wel. Of misschien zelfs uit ons persoonlijk leven. We hebben God alleen een plaats gegeven in ons religieuze leven, want een geestelijk leven kun je het dan niet meer noemen. Nee, God hoeft niet terug te keren, al is dat in onze ervaring misschien wel zo. Wij moeten terugkeren. En daarom wordt er in het gebed om herstel ook gebeden om het terugkeren, het terugbrengen van ons. Dat is onze tweede gedachte. Laten we eens kijken naar het gebed zoals dat naar ons toekomt in de versen 4, 28. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O God, der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heer, God der Heerscharen, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Het gebed is steeds hetzelfde. Breng ons weder, breng ons terug. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Maar de aanhef, gemeente, de aanhef is steeds weer anders. En in vers 4 lezen we, o God. Hier wordt de Heer aangesproken als God. Hij is degene tot wie de dichter zich richt. Want hij is de herder van Israël. Hij is hun God. Maar enkele versen later al wordt de aanhef, o God van de legermachten. Dat zijn, daar staat Heere God Sebaot. In die aanhef klinkt de macht door van God. Hij is niet zomaar een God die hulpeloos toe moet kijken. Nee, hij is de God van de legermachten. Hij is de machtige die in de geschiedenis heeft laten zien dat hij zonder strijd heel veel legers kan overwinnen. Hij is de machtige die zijn volk bevrijd heeft uit Egypte. Die de farao en zijn legers liet verdrinken in de Rode Zee. Hij is de machtige. Met deze aanhef, God van de legermachten, doet de dichter een beroep op Gods almacht. En in het laatste vers van deze psalm, in vers 20, is de aanhef weer anders. De aanhef wordt steeds uitgebreider. Het gebed wordt steeds intensiever. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. En nu begint de aanhef met de naam van God. Jongens en meisjes, als je meegelezen hebt, dan zie je het woord Heere daar staan met allemaal hoofdletters. Zo kom je het in het Nieuwe Testament niet tegen, Heere met allemaal hoofdletters. Alleen de H is dan een hoofdletter. In het Oude Testament zie je Heere met maar één hoofdletters en Heere met allemaal hoofdletters. En hier staat het met allemaal hoofdletters. En als het zo staat in het Oude Testament, dan staan er 4 Hebreeuwse letters. De Jod, de He, de Waaf en de He. Dus de J, de H en de W en de H. En wat we waarschijnlijk uit moeten spreken als Yahweh. Dat is zijn verbondsnaam. Zo wordt de Heer aangesproken. God van het verbond. God van het verbond. Die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van uw handen. God van het verbond. Die ondanks onze ontrouw trouw blijft en genadig blijft. God van het verbond, God van mijn doop. U die uw belofte vervult als ik pleit op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Hoor ons dan vanwege Hem alleen. Vanwege Zijn verdiensten, vanwege Zijn offer, vanwege Zijn bloed. Het is goed om te beseffen, gemeente. Hoe we God aanspreken in onze gebeden. We zien dat Asaf hier varieert. Dat mogen wij ook doen. Hoeven niet God steeds als dezelfde aan te spreken. Hij is wel dezelfde, maar hij heeft verschillende namen. En hij wil met die verschillende namen ook aangesproken worden. Die namen herinneren ons er namelijk aan. Wie hij is en wat hij heeft gedaan en ook vandaag nog wil doen. En daarin ligt ook de grond van de verhoring. In Gods genade. We zagen dat de aanhef dus steeds veranderde. Steeds indringender werd. Maar laten we ook eens kijken naar de inhoud van het gebed. Breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten. Dan zullen wij verlost worden. Nou, ondanks het feit dat de dichter van deze psalm geen concrete zondebeleid, weet hij dat het volk niet op zijn plaats is. Dat ze zijn afgeweken van God en zijn woord. Dat ze afgedwaald zijn en eigen wegen zijn gegaan. In het Oude Testament kunnen we daar genoeg voorbeelden van lezen. Breng ons terug, dat bidt de psalmdichter. Vergeef ons, betekent dat. Leid ons op de goede weg. Leer ons om uw wil te doen, om u te dienen. We kunnen zelf niet terugkeren. Doet u dat toch, Heere? Breng ons terug. En doe uw aangezicht lichten. En wat denk je dan aan, jongens en meisjes, als je die woorden hoort? Doe uw aangezicht lichten. Wat denk je dan aan? Denk je dan ook niet aan de zegen Het zijn toch bekende woorden, hè? Doe uw aangezicht licht. Die woorden, die komen ook tegen in de priesterzegen. Waarvan we kunnen lezen in nummer 6. Die de dominee ook wel op de gemeente legt. Weet je wat dat betekent? Doe uw aangezicht lichten. Het betekent, kijk zo naar ons. Met een hart vol liefde dat van ons houdt. Met een hart dat naar ons uitgaat. Kijk zo naar ons. In gunst, in genade. Niet boos, niet in toorn, met een donkere blik. Kijk niet zo naar ons. Als u heel boos bent, nee, kijk in genade naar ons. Niet met een verwijtende blik, niet met een bedroefde blik. Maar met een gezicht dat straalt. Dat straalt van genade en liefde. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En de priesterzegen waarin we de woorden horen, doe uw aangezicht licht, worden uitgesproken. Ja, wanneer? Nou, door de priester werd hij uitgesproken. Nadat de offers waren gebracht. De zegen van de Heere is alleen mogelijk. Het lichten van zijn aangezicht is alleen maar mogelijk omdat de verzoening is gebracht. In het Oude Testament denken we dan aan de tempeldienst. Maar in het Nieuwe Testament wijst dat op Golgotha. Op die plaats daar buiten Jeruzalem. Daar bracht God het offer. Zijn eigen zoon. Daar liet hij aan de Heer Jezus Christus zijn vertoornde gezicht zien. Daar was geen genade voor de Heer Jezus. Daar kwam geen licht. Maar bleef het ontzettend donker. En waarom? Zodat God ons genadig kan zijn. Zodat zijn aangezicht niet in toorn tot ons gewend wordt, maar over ons kan lichten. Ja, als de Heer ons terugbrengt, als hij zijn aangezicht doet lichten, dan zullen we verlost worden. Die conclusie wordt elke keer weer getrokken, zowel in vers 4, 8 als in vers 20. Dan alleen is er verlossing. In de reformatie hebben we gezien dat de Heer zijn kerk weer terugbracht. Dat hij zijn aangezicht deed lichten. Door het licht van het woord te laten schijnen. En dat woord van genade kwam niet alleen in de kerken, vanaf de kansels, maar het kwam ook in de huizen. En dat grote voorrecht mogen we nog steeds hebben. Dat is vrucht van de reformatie. De Heer heeft ons teruggebracht naar zijn woord. Lees eruit. Niet alleen aan tafel, maar ook voor jezelf persoonlijk. Leer eruit. Studeer erin. En hoe staat het er nu dan voor met de kerk? Een reformatie is opnieuw hard nodig. Een terugkeer naar God en naar zijn woord. Zodat ook ons volk en ons land terug mag keren naar God. Er is een opwekking nodig. Er is bekering nodig. Er is wedergeboorte nodig. We moeten teruggebracht worden naar God. We moeten met God verzoend worden. Een reformatie en opwekking begint vaak heel klein. Soms maar met één persoon of een paar personen. Denk maar aan Luther. Hij moest eerst zelf persoonlijk tot bekering komen. Persoonlijk ontdekken dat het genade alleen is. En dan breidt het zich uit. Een reformatie en opwekking begint met de heiliging van het leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Met het helemaal anders zijn in de geestelijke zin van het woord. Bent u dat? Ben jij dat? Ben je helemaal anders? Merken mensen aan u en aan jou dat je de Heere dient? Leeft u, leef jij heilig voor God? Zijn we veranderd en vernieuwd? Zijn we echt gereformeerd? De Heere roept ons ertoe op vanuit zijn woord. En we kunnen die oproep bijvoorbeeld lezen in Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, en dat geldt ook voor onze zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Keer terug, gemeente. Keer terug, mensen. Jongeren, ouderen, kinderen. Keer terug. Ga naar de Heere toe. En bid. Breng ons weer terug, Heer. Terug bij uw woord. Terug bij uw genade. En laat ons verootmoedigen voor de Heere. En laat ook hopen op God. Niet wanhopen, want de God die Israël uit ballingschap bevrijdde, de God die mannen als Luther en Calvijn de moed en de kracht gaf om op te staan en de kerk te hervormen, die God is nog steeds dezelfde. Hij leeft. Hij is de Almachtige. En heeft zijn geest uitgestort. Hij wil zijn geest geven. Hij is vandaag nog steeds dezelfde. De God die ook onze God is. En onze God wil zijn. Op hem kunnen we aan. Hij is trouw. Op zijn woord mogen we onze hoop vestigen. Keer toch terug, Heere. Doe het. Breng ons terug. Om Jezus wil. Amen.